Zo, we zijn er weer en we gaan ook vandaag voor het eerst weer zingen. Daar hebben heel veel mensen naar uitgekeken. En met wat we zo hoorden aan ideeën en geluiden in andere kerken, dachten we durven ook de stap te zetten om met elkaar te zingen vandaag. Heel hartelijk welkom, Nelleke, onze gastspreekster. In het verleden kwam ze regelmatig en dan is het even allemaal stil vanwege corona. Maar nu is ze er. Ik ben heel blij, Nelleke. Je stond bovenaan de lijst. Heel fijn om jou hier te hebben, Nelleke Boshart. Ja. En de titel van de preek ga ik alvast verklappen: Een kwestie van perspectief. Nou, dat belooft heel wat. Straks heb ik nog meer mededelingen, maar we gaan eerst zingen. John is in Wapenveld. En die heb ik al aan de telefoon gehad, want dan moet ik wat vragen. En dan zegt hij: waarom bel je? Ik zeg: ja, om wat te vragen. Ja, zegt hij, maar ik zat in de stiltecoupé. Ik zeg: je moet niet in de stiltecoupé gaan zitten, want dan kan ik je niet bereiken. Maar hij vindt de stiltecoupé heerlijk. De paaskaars, die gaan we eerst aansteken. En dat wil Marianne doen. De paaskaars, het licht van Christus, die zegt: ik ben met u als licht van de wereld tot aan het einde van de tijd. In coronatijd en daarna. Hij is met ons. Ik ga u voor in gebed. We danken u, Heer, dat we vanmorgen hier mogen zijn in uw huis. En u weet hoe we ernaar verlangd hebben om elkaar te zien, elkaar te ontmoeten. Natuurlijk, allereerst u te ontmoeten te midden van uw kinderen. We danken u voor alle mogelijkheden die zich langzamerhand weer openen. We danken u dat we kunnen zingen vandaag. We hebben er zo naar verlangd. Wees bij ons in deze dienst, zegen ons. En wees bij degenen die er niet kunnen zijn door ziekte of andere omstandigheden. Heer, ontfermt u zich over hen. En u bent ook hier, want u bent een God van overal waar de harten van mensen naar u uitgaan. Hier zijn we. Dank u wel. Amen. Amen.
Zijn er hier mensen die van grote heuvels beklimmen houden? Of van hier op de Utrechtse heuvelrug? 300 meter, kijk. Of misschien wel op wandelvakanties gaan of zo? Je kunt van die momenten hebben dat je. Ik heb dat dan meer op de fiets, want ik ben meer een fietser dan een wandelaar. Maar ik denk dat het als wandelaar nog meer het geval is. Dat als je dan naar boven loopt, denk je soms aan. En dan helpt het heel erg als je daar. Het is daarboven ergens iemand ziet, dan denk je: oké, oh ja. Ik kom daar ook. Als je iemand daarvoor je ziet, dan ben je opeens niet meer zo helemaal. Dat het een eindeloos verhaal is. Ik heb het al op de Zeeburgerbrug in Amsterdam. Die ga ik er bij voorkeur ook niet over. Het is een eindeloze brug. Eindeloos, in mijn beleving. En als je daar dan op moet fietsen. Ah ja, jij kijkt, zij knikt. Wat een rotbrug is dat. Maar het helpt heel erg als ik die kant op moet. En ik moet ook over die brug. Als ik mensen daarvoor zie. Het helpt altijd. Ik vind het ook altijd zo apart. Ik weet niet. Sommigen van u hebben misschien meer dan anderen verstand van wielrennen. Ik heb er helemaal geen verstand van. Maar er is één ding wat me altijd opvalt. Want dat begrijp ik dan eigenlijk niet zo goed. Dan heb je in zo'n grote ronde, dan heb je een kopman of een kopvrouw. Maakt helemaal niet uit. En die heeft een lekker band, zeg. Whatever. Dus die valt een beetje terug. En dan wordt er een ander wordt er opgeroepen om hem te gaan halen eigenlijk. En die neemt hem dan mee. Dan denk je: wat nou meenemen? Hij moet gewoon zelf trappen. Toch? Maar op een of andere manier helpt het heel erg als er iemand voor fietst om net een stapje harder te fietsen. Terwijl dit zijn, en zeker in zo'n ronde, dat zijn professionele mensen. Die doen niet anders dan zich een rotje trappen, om het heel netjes te zeggen. En dan toch, dan is er altijd iemand anders die gevraagd wordt om ze er weer bij te halen, om ze mee te nemen. Ik vind dat meenemen vind ik als een aparte uitdrukking daarvoor. Maar goed, het gaat mij eventjes over het... Oh, zo kan het ook. Het gaat mij eventjes over het idee van... dat als er iemand voor je is, dan kan dat heel erg helpen. Je denkt van, waar gaat dat nou heen? Kijk. U had het in de smiezen. Het gaat inderdaad naar Hebreeën. Want het is heel belangrijk dat we mensen voor ons hebben. En in Hebreeën inderdaad, ik ga er één aspect uitpakken waar dat voorkomt. En ik had al besloten dat ik het hierover wilde hebben. Toen keek ik op de site van jullie gemeente, want ik wilde eigenlijk een beetje de geschiedenis lezen. Nou, er staat helemaal niets over jullie geschiedenis in. Dat is dan jammer. Wat er wel in stond trouwens, dat zijn de preken. En ik heb er niet zozeer naar geluisterd, maar ik zag wel de titel. En het ging over titels en die ging over vertrouwen. Toen dacht ik, oké, nou dan zeg ik nu iets volkomen overbodigs. Of het sluit juist mooi aan in de serie. Dat weet ik dus niet, dat mag u achteraf beoordelen. Maar ik weet zeker dat deze gemeente ontstaan is op basis van Gods roeping, Gods woord. God heeft gesproken tot Connie en John, tot anderen. En heeft dit tot leven geroepen. Met passie. Daar zit enorm veel achter. Het kan ook individueel. Ik ken een paar gezichten hier, maar ik ken u helemaal niet. Verder weet ik er niks van. Maar er zijn veel mensen die zeggen van, ik heb ooit een woord van de Heer gehad. En ik weet dat hij tot me sprak. En dit is wat hij zei. En je weet het nog precies. Misschien heb je het wel opgeschreven. En natuurlijk hebben we allemaal het woord van God. Maar los daarvan kan zoiets gewoon heel specifiek zijn. Waardoor het een richting geeft aan je leven. Waardoor je woont waar je woont misschien. Of een bepaalde baan wel of niet hebt genomen. Of het kan van alles en nog wat zijn. Maar er zijn van die sleutelmomenten waarin je weet, dit is God die spreekt. Dit is God die mij leiding geeft. En wat je dan doet, ik denk dat dat voor ons allemaal geldt, voor mij ook, dan ga je dat besluit, met passie neem je dat. Want als God tot je spreekt, dat is niet misselijk. Dan ga je ervoor, toch? Dan doe je dat met alles wat in je is. Met alles wat je hebt. Het is soms dat die passie die we hebben voor God, die passie die we hebben voor het woord van God en ons specifiek, en dat hoeven niet over gigantische dingen te gaan, dat kan echt over kleine dingen te gaan. Het kan zijn van dat je het gevoel had van, ik geloof dat God me hier iets zegt. Dit woord komt zo tot leven, dit is niet gewoon zomaar iets. Het is niet zo makkelijk om dat vast te houden. Want soms, dan ga je met passie beginnen, zoals je die brug op fietst. Of die heuvel oploopt. Of die, wat je dan ook maar aan begint. En pff, denk je van, heb ik het wel goed gehoord? Jongen. Wat is een moeizaam gebeuren, zeg. Want je stelt je dan, hé, als God roept, dan komt dat allemaal dik voor elkaar. En soms dan zien we daar maar heel weinig van, dat het zo dik voor elkaar komt. Ik denk eigenlijk dat misschien een beetje speelde bij de Hebreeën, dat weet ik gewoon niet. Maar hier hebben we een Joods, voornamelijk Joodse gemeente, die krijgt een brief. En wat ze met name meekrijgen, wat ik nou ga lezen, want dat komt hoor, ik ga het lezen en dan ga ik het specifieke element eruit halen, is allemaal inleiding. Maar dan zet de schrijver hun verhaal, het verhaal van hun als gemeenschap, als Joden, als christen-Joden, hun specifieke individuele en collectieve verhaal zet hij in perspectief. Zo van, en zo past dat. Nou ga ik lezen. En ik hoop eigenlijk dat aan het eind van vanochtend, dat jullie ook weer, zoals het mij inspireert, dat jullie ook weer even zo'n moment hebben van, oh ja. Dat je weer even wordt aangevuurd misschien om je eigen verhaal te denken. En misschien wel terug te gaan even naar dat dagboekje dat je ooit bijhield. Of dat die aantekening die je toen maakte. Of wat dan ook maar. Maar of die Bijbel die je onderstreept hebt omdat het zo'n belangrijk element was. Dat is eigenlijk ook wat ik hoop. Want dat is gewoon een belangrijk element. Ik lees, om te beginnen lees ik Hebreeën 11. En dan gaan we beginnen bij vers 1 tot 4 en dan lees ik 8 tot 13. Hebreeën 11. Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen. Het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Om hun geloof werden de mensen uit vroeger tijden geprezen. Door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is. Dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet zichtbare. En dan begin ik weer bij vers 8. Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg naar een plaats die hij in bezit zou krijgen. En hij ging op weg zonder te weten waarheen. Door zijn geloof trok hij naar het land dat hem beloofd was, maar hem nog niet toebehoorde. Samen met Isaac en Jacob, mede-erfgenamen van de belofte, woonde hij daar in tenten, omdat hij uitzag naar een stad met fundamenten door God zelf ontworpen en gebouwd. Door haar geloof ontving ook Sara, hoewel ze onvruchtbaar was gebleven en niet meer in de bloei van haar leven was, de kracht om een kind te verwekken. En wel omdat ze vertrouwde op degene die de belofte had gedaan. En zo bracht één man, wiens kracht al gestorven was, zoveel nakomelingen voort, als de sterren aan de hemel staan, ontelbaar als zandkorrels op het strand van de zee. Zij alle zijn in geloof gestorven, want wat hun beloofd was, zagen ze geen werkelijkheid worden. Ze hebben slechts een glimp ervan begroet. En ze zeiden van zichzelf dat ze op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. Tot zover. Dit is een heel groot gedeelte over verbondstheologie. Daar ga ik het niet over hebben. Dat is goed voor een Bijbelstudieavond. Dit is geen Bijbelstudie. Dus daarom heb ik er maar één aspect uitgehaald. Want mijn hoop vanochtend is de praktijk van jouw leven. Ik zeg maar jou. De praktijk van jouw leven en van mijn leven. Hoe we omgaan met deze realiteit. En ik heb gezegd, van, het is een kwestie van perspectief. Want dat is wat de schrijver van de Hebreeënbrief probeert aan te dragen bij zijn gelovigen. Dat perspectief. Het vertrouwen hebben in iemand. Want waarom zouden we iemand geloven? Waarom zou je iemand geloven? Dat is best een belangrijke vraag. Er is zo ontzettend veel vertrouwen wat beschaamd wordt. En vaak zie je dat in gezinnen, in kinderen. De ontrouw tussen partners. De beloftes van ouders aan kinderen die niet waar worden gemaakt. Maar ook van werkgevers naar werknemers. Vrienden onderling. You name it. De verbroken contacten. De verbroken beloften zijn legio. legio. En speciaal als je dat als kind meemaakt in een gezin, dan is vertrouwen feitelijk ontzettend moeilijk. Het is echt heel moeilijk. Dus het is nogal wat om te vertrouwen. Dus als ze zo lang gefrustreerd worden, dan en het niet waargemaakt wordt, dan kan je ook heel makkelijk cynisch worden. Zo van, oké, nou ja, ik wil God wel geloven, maar ja, ik moet het ook nog eens zien. Ja, ik bid al zo lang om genezing, als dat dan niet wordt, ja, nou, dan moet ik het ook allemaal nog wel zien. Dus het is één ding om te geloven, want dat kan heel abstract zijn. Geloven is vaak voor ons heel abstract. Of juist heel verstandelijk. Maar met weinig weerslag in hoe we omgaan in ons leven. En ik snap er alles van en ik herken het zelf net als ieder ander. Maar dan wil ik even kijken naar Abraham en Sarah. Want als je denkt aan die heuvel, hè, waar je op gaat, dan zie je daar in de verte, zie je Sarah en Abraham. Die zijn een rot aan het weg. En je denkt, kom ik daar ooit? Maar je weet dat de mensen daar geweest zijn. Je weet dat daar mensen, die zijn die heuvel al opgegaan. Kan je indenken, Sarah heeft de belofte gekregen dat ze een kind zal baren. En dat is ongelooflijk belangrijk. In die cultuur nog veel belangrijker dan nu. Nu is het natuurlijk ook een wens en de liefde, hè, kinderen willen hebben. Maar in de tijd van waar we het over hebben, dan was het een kwestie van eer. En als je geen kinderen had, dan was je gestraft. En krijgt zij, God spreekt haar toe en belooft haar dat ze een kind zal baren. En maand na maand na maand gebeurt er helemaal niks. En de schande die nog steeds op haar ligt, die voelt ze nog steeds. Die krijgt ze ook nog steeds over zich heen. Al was het maar door de blikken van mensen om haar heen. Zou ze gedacht hebben van, ja, misschien heb ik het wel gewoon verkeerd gehoord. Je gaat er aan twijfelen. Was het echt God? Heeft God gesproken? Ariel. De buren zullen zeggen van, ja, je hebt het gewoon, dit is de wens, is de vader der gedachten. Toch? Je kunt daar gewoon heel cynisch over worden. Maar Sarah hield vol. En Abraham was in feite in de praktijk een nomade man. Een rondtrekkend iemand. Ze woonde in tenten waarschijnlijk en niet helemaal, überhaupt niet in de stad. En dan krijgen ze die belofte, die nakomelingen, zoveel als de sterren van de hemel belooft. Ja, is God betrouwbaar? Ja, alles wat je meemaakt, vind ik nog wel een vraag. En dan durf je niet te zeggen, nee, God is niet betrouwbaar. Nee. Dan zeg je van, nee, God is betrouwbaar, maar ik heb het gewoon verkeerd verstaan. Ik heb de boot gemist. Heb je ook wel eens gedacht? Ik heb dat meermalen gedacht. Ik heb gewoon de boot gemist. En toch is het belangrijk om dit verhaal te horen. Want zij hebben dus de boot niet gemist. Maar dit is wel de realiteit. Abraham was 99, staat er elders. En Sarah 90, als God opnieuw een kind belooft. Nou hoef je niet zoveel van biologie te weten. Of toen en nu. Maar dat gaat dus niet gebeuren. En ze lachen er beide om. Maar misschien is Sarah toch veel meer dan je denkt een geloofsgetuige. En was dat niet een lachje van, ha, ja. Maar de lach, God beloont het. Dus ik denk dat God kennelijk heeft het niet beledigd, als ik het zo mag zeggen. Dus het was de lach, laat het zo interpreteren, zo begrijpen, van wauw, echt God? Gaat dat echt nog gebeuren? Nou, u kunt het doen. U bent de schepper van hemel en aarde. We hebben het net ook gelezen. Want daar ging het allemaal om. U bent de schepper. Ja, God. Nou, dat vind ik echt gek. Echt, ik ben 90. Nou ja, God, ik ga u geloven. Ik heb u al deze jaren geloofd. Ik geloof dat u het doen kunt. En dat gebeurt. Het is een vrouw van geloof. Dus geloof hier, en dat is natuurlijk wel een belangrijk punt. Geloof heeft helemaal niks te maken met ons gevoel eigenlijk. Ik bedoel, we moeten zeker ons gevoel niet wegstoppen of ontkennen. Dat is allemaal maar onzin. Want het is deel van ons. Het hoort bij ons. Het is een van de dingen die ons mens maken en die ons mooi maken. Maar uiteindelijk is of wij ons goed voelen of niet, heeft weinig te maken met geloof. Het heeft te maken met God leren kennen. En dat is wel moeilijk. Kijk, we zijn allemaal al meer dan een paar dagen op weg met God. En dan is het belangrijk dat element, dat is wat de overheid, de overhand moet nemen. Dat is de enige waardoor Sarah, als ze het om 90-jarig nog een keer hoort, waardoor ze kan zeggen, nou God, ik heb u inmiddels leren kennen. Als u het kunt doen, te gek, graag. Ik heb er al deze jaren aan vastgehouden. Ik ontvang graag dat wonder van u. Want dat zal het zijn. Als God degene is die je wat aangereikt heeft. Als God degene is die over deze gemeente gesproken heeft. Van de oorsprong. En misschien in de loop van de jaren. Ik weet niks. Daarom zocht ik op de site. Ik ga het straks allemaal aan Connie vragen. Of onder de lunch. Dan wil ik het hele verhaal horen. Van A tot Z. Maar als God gesproken heeft. Dan is dat de basis voor vertrouwen. En eigenlijk ook de enige basis. En dat is waar we kunnen ons vergissen. Ik zeg niet van iedereen die me zegt van ja, maar God heeft dit gezegd. Daar zijn criteria voor, kunnen we het niet allemaal op ingaan. Maar natuurlijk is dat zo. We kunnen ons vergissen. Ook dat kennen de meesten van ons. Dat we denken, God leidt me deze kant op. En uiteindelijk moet je zeggen van God, ik geloof dat ik u verkeerd begrepen heb. Of dat mijn gevoel hier belangrijker was. Of dat mijn boosheid daarop belangrijker was. Of wat er dan ook maar speelde. Dus dat is waar. Ik ontken dat helemaal niet. Want je kunt het ook als smoes gebruiken. Ik ga dit doen. Ja, God heeft gesproken. Zonder dat te checken. Je kunt allerlei rare dingen daarvan krijgen. Dat is allemaal waar. Maar daar hebben we het vandaag helemaal niet over. Daar wil ik het ook niet over hebben. Dat mag u met de voorgangers en de pastoren overleggen en checken en samen bidden en om het te horen van God, heb ik u goed gehoord? Want dat is natuurlijk belangrijk. Maar als God gesproken heeft, en als we weten, God heeft dit gezegd, dan is dat het enige perspectief wat je nodig hebt. En dan krijg je dat perspectief aangereikt in deze vanochtend door Abraham en Sarah. Die hebben helemaal niet kunnen voorzien hoe het uit zou pakken toen ze voor het eerst die belofte kregen. Ik bedoel, dan krijg je ook nog de rol van Hagar in het geheel. Ik bedoel, hè, dan worden er scheve schaatsen gereden. Er gebeurt van alles. En Gods genade is er altijd weer. Nakomelingen zo veel als de sterren aan de hemel of het zand op het strand. Ik denk dat Abraham zich weinig kon voorstellen dan een gezin met 15 kinderen. Hoeveel kinderen moesten er worden? Ik weet niet wat de norm was. Maar snap je dat? Je kunt je daar niks bij voorstellen zelfs. Maar toch was dat waar het over ging. Kijk, God had een godsperspectief, was veel groter. Dus hij gaf Abraham en Sarah een stukje van zijn perspectief. En daar moesten ze in lopen. En dat was al moeilijk genoeg. Hij herhaalt het vervolgens nog een keer. En hij gaat met ze mee die hele weg. Maar alsmaar is Gods perspectief groter. En dat geldt precies hetzelfde voor wat jij of wie ook van God gehoord heeft. Gods perspectief gaat altijd weer verder dan jij en ik kunnen verzinnen. En vandaar dat in het hele gedeelte wordt gepraat over de schepper God. Het is de God die hemel en aarde gemaakt heeft. Het is de God die uit het niet schiep. En ik weet alle verhalen over hoe de wereld ontstaan is en de mensen. Daar kun je ook zoveel van zeggen. Je kunt alles, kun je altijd weer allerlei verhalen overhouden. Maar de Bijbel zegt uiteindelijk, ooit was er helemaal niks en God heeft gesproken. Het is God die één familie gebruikt om de wereld te veranderen. Om deel uit te maken van zijn grote verandering in deze wereld. En in dat pad is het voor al diegenen die voor wie vertrouwen heel moeilijk is gewoon gebleken in de praktijk, is er altijd dat hele pad waardoor je leert vertrouwen. Vertrouwen. Geloven, hoe je het ook wil noemen, die weg met God gaan, is gewoon echt een weg. Dat is niet iets wat zomaar gebeurt. Dat is niet zo. Ook als je het woord van de Heer hebt voor het een of het ander. Dat is echt een weg te gaan. Abraham en Sarah geven ons het voorbeeld erin. Die gaan ons voor op die weg. Daar kunnen we naar kijken. En soms, zoals die die wielrenner, als we achterop raken, omdat we vind het wel genoeg geweest, dan is het alsof die wielrenner eventjes wat extra aandacht krijgt en iemand dichtbij krijgt om even weer op gang te komen en weer mee te lopen. Dat heb je hartstikke nodig. Dus geloof is ook niet een algemene religieuze houding. En dat is ook nog wel interessant, omdat dat in onze cultuur, onze heilige cultuur, wordt heel veel, ik ben een gelovig mens, dat hoor je gewoon heel vaak. Hè? Geloven is dat kan ook weer heel vaag zijn. Dan kun je net geloven wat je wilt. Religieus zijn is iets dat kan God absoluut gebruiken, maar voor een deel is het ook persoonlijkheid. Dat is niet specifiek noodzakelijkerwijs iets op Gods weg. Misschien wel, voor soms niet. God bouwt zijn stad. En Jeruzalem is uiteindelijk gebouwd de stad van de Messias. Sarah heeft een kind gekregen. Abraham heeft nooit het land ontvangen in zijn leven wat God voor ogen had. Heeft Abraham het fout gedaan? Helemaal niet. Abraham heeft zijn deel gedaan. Door zich vast te houden en door te gaan. Heeft een deel overgedragen aan zijn zoon. En daarom heb ik het genoemd, het is een kwestie van perspectief. Wij moeten leren kijken. Wij moeten leren om dat kleine verhaal wat wij hebben, het oaseverhaal, het individuele verhaal, het verhaal, ons verhaal met God, onze wandel met God. Dat zijn we individueel en dat zijn we collectief, als oase, maar ook als kerk in Zeist, als, nou noem maar op, hè, dat is al die lagen die we hebben. Dat is ontzettend belangrijk, dat we die passie, dat woord van tijd tot tijd weer lezen, herlezen en denken van hoe was het ook alweer? Waar is mijn passie daarvoor? Maar dat we dat dan zien in het kader van dat veel grotere verhaal waar God mee bezig is. En waar jij en ik een stukje van mogen bijdragen. God is met passie en bevlogen. God is echt bevlogen om zijn wereld te maken tot wat hij wil. Tot waar hij mee bezig is, dat herstel. Daar is hij mee bezig. En hij doet dat met passie. En soms, dan moeten we gewoon even kijken, van, hoe was het met onze passie, voor dat ons stukje. En God, hoe past het in uw kader? En of we daar nou een antwoord op krijgen direct. Soms krijgen we dat wel, soms niet. Ik weet niet wat Abraham ervan begrepen heeft. Misschien maar heel weinig. Maar genoeg om het leven met God te kunnen leiden. En genoeg om te leren te vertrouwen. En daar gaat het dan uiteindelijk om. Dat is in feite van dit hele mooie Hebreeën verhaal mijn, wat ik heel graag hier in jullie midden wil neerleggen. Van, kijk naar je eigen verhaal. Bedenk het verhaal dat God jou gegeven heeft. Bedenk het verhaal dat God veel groter gegeven heeft. Die horen bij elkaar. Die horen bij elkaar. Het is niet alleen maar een theorie of een theologie. Nee, het is een wandel. Het is een rit de brug op of de heuvel op. Het is een ronde waarin je soms een lekke band krijgt. Of waarin je een aanvaring of een aanrijding krijgt met iemand anders. Het hoort er allemaal bij. Maar binnen Gods kaders is het goed. God is daar blij mee. Zo leer je vertrouwen. Amen. Ik vind het een voorrecht om er tegen uit te mogen spreken. Ik gebruik de woorden van Sint Franciscus. Die gebruik ik ook in de PI en die vind ik zelf heel mooi. Dus ik geef jullie de zegen mee. De Heer is voor je om je de weg te wijzen. De Heer is naast je om je in zijn armen te sluiten. De Heer is onder je om je op te richten als je gevallen bent. De Heer is in je om je met vreugde te vervullen. De Heer is over ons allen om ons te zegenen. Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.